Goedemorgen. Als u een Bijbel bij u heeft, dan mag u opzoeken Marcus. Het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 10. En dan begin ik bij vers 17. Marcus hoofdstuk 10, vanaf vers 17 tot 31. En toen hij naar buiten ging, dat is toen Jezus naar buiten ging, om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden, maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het koninkrijk van God binnengaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Zometeen lees ik verder, maar even die laatste zinnen. Die discipelen die ze horen Jezus zeggen van: Iemand die rijk is, die kan maar met moeite het koninkrijk van God binnengaan. En dat vinden ze een hele vreemde opmerking. En daarna zegt Jezus het nog een keer. En het punt is dat de fariseeën, de schriftgeleerden, in het algemeen welgestelde rijke mensen, leren dat rijkdom een zegen is van God. En dat als je rijk bent, dat het een teken is dat je met God leeft en dat hij tevreden over je is. Dus die mensen die gaan de eeuwigheid met God wel doorbrengen. Dat leren ze. En Jezus zegt: Let erop, rijkdom is juist een gevaar. Ja? Dus die discipelen denken: Oh, als die rijken er al niet inkomen, hoe kunnen wij en al die mensen die niet rijk zijn, hoe kunnen die er dan inkomen? En dat oog van de naald, dat is, ja, ik heb wel eens een keer een naald en een draad gepakt. Nou, het lukt mij niet hoor. Hoe groot dat gat ook is en hoe klein dat katoenen draadje is, het lukt mij niet. En ik heb wel gelezen dat het oog van de naald, in de Jeruzalem heb je de poorten waar de mensen doorheen gaan. En dan is er een smaller, een laag poortje waar de dieren, in het algemeen de ezels en de kamelen doorheen gaan. En dat is voor een kameel eigenlijk niet te doen, zo laag. En een kameel kan nauwelijks door het oog van die naald gaan. Dit poortje wordt het oog van de naald genoemd. Nou, we gaan verder. Jezus keek hen aan en zei: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. En Petrus begon tegen hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde: Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig nu in deze tijd huizen, broeders, zusters en moeders, kinderen en akkers met vervolgingen en in de wereld die komt het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste en vele laatsten zullen de eerste zijn. Dit verhaal staat ook in Matteüs en Lucas en daar staan er soms wat net andere woorden in die Jezus als antwoord geeft. Maar een aantal daarvan zal ik ook in mijn toelichting doorgeven. Het begint met een vraag van iemand die knielt voor Jezus en die zegt: Goede meester. En Jezus gaat daarop in en die zegt: Waarom noem jij mij goed? Er is er maar één goed en dat is God. Jezus bedoelt niet van, hoor eens, ik ben ook maar een mens, ik heb ook mijn fouten, ik ben ook niet helemaal goed, dus vraag het niet aan mij, want dat vind ik te lastig. Nee, hij bedoelt, jij knielt voor mij, dat doet een Jood nooit voor een mens, maar dat doe je alleen voor God. Hij knielt en hij zegt, goede meester, dus hij weet precies tegen wie hij het heeft. En Jezus benadrukt dat en zegt, je weet tegen wie je het hebt. Je krijgt dus een antwoord van boven. Je krijgt een antwoord wat onomstotelijk vaststaat. Hou daar wel rekening mee. En dan vraagt die man, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Moet je even nadenken, die man is, hij vraagt niet, wat moet ik doen om eeuwig te leven? Van, hij heeft het goed, hij is rijk, hij bezit veel, hij is waarschijnlijk machtig. En dat wil je dan misschien, dan denk je, ja, dat houdt een keer op, dat wilde ik niet, ik wil eeuwig leven. Maar dat, hij begrijpt ook wel, dat kan niet. Er is een moment dat dat ophoudt. Maar kan ik het eeuwige leven beërven? Mag ik na dat lichamelijke leven het eeuwige leven beërven? En dat is een mooie vraag, want niet alle mensen van die tijd en ook niet alle mensen van deze tijd geloven in een eeuwig leven na het lichamelijke leven. De Sadduceeën van die tijd, die geloofden in de 5 boeken van Mozes en die gebruikten ze vooral om het volk onder de duim te houden en ze regels en wetten op te leggen, zodat ze daarover konden heersen. Maar ze geloofden niet in een eeuwig leven. Ze geloofden niet in de opstanding. En veel mensen geloofden dat niet. In deze tijd geloven veel mensen ook niet in een leven na de lichamelijke dood. In onze tijd zijn er ook theologen die dat beweren. Er zijn veel geleerden die zeggen, ja, na het aardse leven, na het lichamelijke leven, houdt alles op. Er is geen bestaan hierna. En de meeste mensen die je tegenwoordig spreekt, die hebben ook wel zoiets van, ja, dood is dood. Niet dat ze het nou onderzocht hebben, echt hebben uitgepuzzeld en daar vragen over zijn gaan stellen. Maar ja, de filosofen zeggen het, de psychologen zeggen het, de artsen zeggen het, de geleerden zeggen het. Dus nemen we maar aan, nee, na dit leven is er niets meer. Iedereen treft dan dus hetzelfde lot. Hitler, Poetin, allemaal hebben ze hetzelfde lot als moeder Teresa of Nelson Mandela. Maakt niks uit wat je ook maar gedaan hebt. Uiteindelijk zijn morele normen en waarden dus eigenlijk zinloos, want het maakt toch uiteindelijk niets uit. De Bijbel leert anders. De Bijbel leert, de mens is samengesteld uit een lichaam, een ziel en een geest. En er is een moment dat uit elkaar gaat. Lichaam blijft op aarde achter en de geest gaat terug naar God die hem gegeven heeft. En dan houdt het aardse bestaan op. Het lichaam sterft, dat weten we allemaal. We begraven het, sommige mensen verbranden het, maar het lichaam sterft. Maar de ziel en de geest, die gaan door. En die worden ooit in de toekomst eens opgewekt. Dat heet de opstanding. En ieder mens die geleefd heeft, wordt in de toekomst weer tot leven gebracht. zijn geest dus, en die wordt beoordeeld en of veroordeeld. Het is een Bijbelse waarheid. In 1 Petrus 4 vers 17 staat, want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde van hen zijn die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Er is een oordeel en dat begint bij het huis van God. En Petrus zegt nog, het begint dus bij ons, bij degenen die Jezus als Heer en Verlosser hebben aangenomen, die door het volbrachte werk van Jezus zijn gekocht en betaald en gerechtvaardigd. En daar begint het oordeel. Ik denk dat dat gebeurt bij de opname van de gemeente, van de gelovigen, van de gestorvenen en de nog levenden. Die worden allen op een bepaald moment door de Heer Jezus opgewekt en opgenomen. En daar ontvangen zij hun loon. Het is dus een beoordeling, een beloning. Niet een straf, maar een beoordeling, een loon. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. Dat is afhankelijk van de schatten die je in de hemel hebt vergaderd. Dat is het oordeel. Daar begint de beoordeling, maar dat is geen veroordeling of, de oude taal, verdoemenis. Zo staat het in Romeinen 8 vers 1. Nu is er dus geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest wandelen. De discipelen, dat staat in dit verhaal, maar dan in het evangelie van Lucas, dan vraagt Petrus, wat gaat er nou met ons gebeuren? En dan zegt Jezus, jullie zullen als de Zoon des Mensen, dus als de Heer Jezus op de troon van zijn heerlijkheid zit, dan zullen jullie tronen ontvangen en daarop zitten en de stammen van Israël gaan beoordelen. En dat betekent dat zij dus macht en heerschappij krijgen in dat nieuwe koninkrijk van God, in dat duizendjarige rijk. En ieder die gerechtvaardigd is door geloof in Jezus, gaat die eeuwigheid, die opstanding in met God en heeft deel aan zijn koninkrijk en ontvangt dus die beloning. En Jezus zei het al, dat hebben we al gelezen, je krijgt 100-voudig terug van wat je hebt prijsgegeven voor hem en voor het evangelie. En dat gebeurt bij de opwekking, opname van de gemeente. En die leven in eeuwigheid door, in een heerlijk bestaan, zonder pijn, moeite, verdriet, angst, schaamte, dood, ziekte. Die leven voor eeuwig in de nabijheid van God en van de Heer Jezus. En de andere doden, die worden pas later opgewekt en die komen in het oordeel nadat het koninkrijk van God, of het Messiaanse Rijk, of het duizendjarig Rijk, het Vrederijk van God 1000 jaar heeft bestaan. Dan worden de andere doden opgewekt. Je kunt dat lezen, ik heb het niet meer opgeschreven, in Openbaringen, ik dacht in Openbaringen 20. Die komen voor de witte troon en die worden beoordeeld naar hun werken. En dat is een belangrijke, ze worden beoordeeld naar hun werken. Ze kunnen dus veroordeeld worden en geen deel hebben aan die eeuwige heerlijkheid. En het hangt af van hun werken, hoe hun oordeel zal zijn. Heel belangrijk, er is een eeuwigheid na dit leven. En dat duurt dus langer dan dit leven van 80, 90, misschien 100 jaar. En ieder mens moet daarop voorbereid zijn. Want we kunnen horen wat we willen van alle geleerden enzovoorts, maar het woord van God is heel duidelijk. Er is een oordeel en je kunt vrijgesproken worden van alle veroordeling, van alle fouten die je hebt gedaan. Daar kom ik nog op terug. Die rijke man, die jonge man, die vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen? Ik vind dat heel bijzonder, omdat als je zegt, wat moet ik nou doen? Dan denk je aan, oh, ik ga iets bijzonders goeds doen. Ik ga kijken, waar kan ik zegenen? Waar kan ik dit doen? Hoe kan ik de geboden houden? Hoe kan ik het voor God aangenaam maken? Wie kan ik helpen? Wat moet ik allemaal doen? Zodat God zegt, nou, daar ben ik wel tevreden over. En heel veel mensen denken, nou, als ik nou maar meer goede dingen doe dan slechte dingen, dan zal de balans wel naar het goede overslaan. Een groot aantal moslims gelooft dat er een engeltje altijd op je schouders meekijkt. Eentje op je linkerkant en eentje op je rechterschouder. En die tellen, de linker telt de slechte dingen en de rechter telt de goede dingen. En als je nou de goede dingen, als die nou meer zijn dan de slechte dingen, dan heb je kans dat Allah je genadig is. Weet je het nog niet zeker? Gelukkig hebben wij dat systeem niet. Als je zo werkt, dan heb je een werkrelatie met God. Maar God wil geen werkrelatie, God wil een liefdesrelatie. En vanuit liefde is het niet van wat doe jij voor mij, maar heb jij mij lief. En de vraag van die man is dus, wat moet ik doen? En dan zegt Jezus, nou als jij het wil doen, dan heb ik hier een heel rijtje voor je. Dan heb je een hele hoop geboden en ga je daar maar lekker aan houden, dan komt het, dan doe je het zelf. En ieder die dat probeert, die zal merken, ik loop vast. Het gaat er dus om, en Jezus heeft die geboden nog eens een keer samengevat, in heb de Heer je God lief met heel je hart, met al je kracht en heel je verstand. En je naaste heb die net zo lief als dat je jezelf lief hebt. En het gaat er dus om, hoe is mijn liefdesrelatie met God, met Jezus? Staat Hij boven alles wat ik lief heb? Wandel je met Hem? Dan hoef je niets te doen om het eeuwige leven te beërven, want dan heb je het al. Dan heb je die zekerheid al. En de Heer zal je leiden in de dingen die op jouw weg komen. Daar hoef je niet naar te gaan zoeken. Maar zonder liefdesrelatie met Hem kun je het koninkrijk niet binnengaan. En zo zullen er een hele hoop dingen van dit leven in de weg staan, omdat die heel gemakkelijk boven God, boven Jezus uitkomen. Voor die jonge man was dat rijkdom. Rijkdom kan in de weg staan. En als dat zo is, als rijkdom hoger is dan God, als je meer op bezittingen, op geld uit bent dan dat je God lief hebt, dan staat dat in de weg. En dan zegt Jezus, ruim dat dan maar op tegen die jonge man. Ruim dat op. Geef het weg, geef het aan de armen en kom achter mij aan. Neem je kruis op en volg mij. De kern van dit verhaal is niet alleen dat het om geld gaat. Het gaat om alles wat in de weg staat. Neem je kruis op, volg Jezus. Dus doe weg wat in de weg staat. Dat kan rijkdom zijn bij deze man, maar in andere verhalen van Jezus, in andere momenten, komen er hele andere waarschuwingen. En daar wil ik toch ook eventjes bij stilstaan. Wat staat er bij ons in de weg en wat kan ons van de juiste weg afhalen? Want ook dat is mogelijk, dat mensen van de weg afwijken en verleid worden om andere dingen achterna te gaan en boven God te stellen. Jezus geeft verschillende keren aanwijzingen voor die tijd, maar ik denk dat ze voor deze tijd misschien nog wel actueler zijn dan toen. De eerste is dus wat ik al heb genoemd, de mammon, de afgod van het geld. Jezus zegt, je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet en God dienen en je geld. Als je leeft voor God, dan leef je niet voor geld. En als je leeft voor geld, dan leef je niet voor God. Rijkdom is op zich niet verkeerd. Het kan een zegen zijn. Er zijn in de Bijbel heel veel rijke mensen die de bediening van Jezus en van de apostelen ondersteunen. En dan gebruikt God ze daarvoor. En dat is dus het punt. Als je dus rijk bent, hoeft dat niet verkeerd te zijn. Maar benut het dan voor Gods koninkrijk en niet alleen voor je eigen koninkrijk. Dan staat er in Marcus 9, vers 47. Als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit. Het is beter voor u met één oog het koninkrijk van God in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Als je oog tot zonde verleidt, ruk het dan uit. Nou, dat is wel een hele zware aanmaning, hè? En als wij en andere mensen dat nou allemaal ook letterlijk nemen, dan denk ik dat iedereen binnenkort met zo'n ooglapje voorloopt. We zijn net van die mondkapjes af en dan hebben we die ooglap voor ons. Jezus gebruikt die scherpe taal om aan te geven van het is echt wel ernstig. Het is echt heel ernstig. Je oog kan je op verschillende manieren verleiden. Hij zegt dus, weet wel waar je naar kijkt. Waar kijk je naar? Sommige mensen worden helemaal in beslag genomen door films met veel geweld, met satanisme, met science fiction, met van alles en nog wat eigenlijk door de duivel wordt ingegeven. En dat houdt niet op. Games, het is zo verslavend en het is zo verwoestend. Er wordt een bloed vergoten, er worden doden gemaakt. Het is ontzettend slecht, want we weten ook allemaal inmiddels wel dat al die kinderen die op scholen aanslagen plegen, die zijn allemaal beïnvloed door die films. Er komt vaak nog drugs bij, maar het is een hele kwalijke zaak. Dus kijk daarmee uit. Ouders, hou je kinderen daar als het kan ver vandaan. Porno. Onreinheid. Het komt zo binnen en het is zo makkelijk om er naar te kijken. En misschien begint het met kijken en dat is al fout, want het brengt je geest toch in een vervuilende situatie. Maar het gaat ook verder met handelen. In Marcus 9 vers 43 staat, als uw hand u doet struikelen, hak hem af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan, dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Wat doe je met je handen? Als je hand je tot zonde verleidt, ook hier weer heel strak natuurlijk, hak hem af. Ik zat bij mezelf te bedenken, dat kan je maar één keer doen. Daarna lukt het niet meer. Maar misschien is één keer ook wel genoeg. Maar ook hier, Jezus geeft de ernst aan van kijk uit, wat doe je met je handen? Met je handen kun je stelen, met je handen kun je slaan. Tegenwoordig hebben we de MeToo-affaires en we weten het allemaal. En heel veel mensen denken dat ze met hun handen van alles en nog wat kunnen doen, vooral als je in een machtspositie zit. We hebben die meneer Epstein gehad, hij had geld, hij had macht en hij hield zijn handen niet thuis. En uiteindelijk werd hij dan betrapt of aangeklaagd en veroordeeld. En dan zit hij in de gevangenis. En wat doet hij dan? Denkt hij, ja, nou is de lol is er nou af. Ik kan nou aan niemand meer zitten, ik kan niks meer. Hij maakt een eind aan zijn leven. En hij denkt dat hij er nou van af is. Voor de wereld is hij er van af. Maar er komt een oordeel. En hij zal zich moeten verantwoorden. We hebben een prins Andrew, ook in die affaires betrokken. Hij heeft geld, of zijn moeder heeft geld. En om het koninklijke huis van Engeland te zuiveren, wordt die affaire afgekocht. Voor zoveel miljoen, hij had, als het om geld ging, beter naar de prostituees kunnen gaan. Want dit is een kapitaal, heb ik begrepen, wat er wordt betaald, om het in de doofpot te stoppen. We praten er niet meer over. Hier heb je geld. En hou je mond en we houden onze mond er overheen. Maar ook hij kan het niet afkopen. Met geld, met macht, je kunt het niet afkopen bij God. Mensen met machtsposities, we hebben ze in Nederland gehad, bij Ajax. Maar het gebeurt ook op kleinere schaal. Het gebeurt ook in scholen, in werkplekken. En niemand komt ermee weg. Misschien kom je er in dit leven mee weg. Maar er komt een oordeel. Jezus heeft het ook over waar je naartoe gaat als je voetje ten val brengt. Ik heb hem maar niet meer geprojecteerd. Maar ook daar, waar ga je naartoe? Met wie ga je mee? Laat je je meeslepen door mensen om op het verkeerde pad te gaan. Nou, jongens, meisjes, het is heel gevaarlijk, want de verleidingen zijn groot om zo af en toe eens de verkeerde kant uit te gaan, de verkeerde dingen te doen op seksueel gebied of op drugsgebied of op avontuurtjes. Maar kijk uit met wie je meegaat en blijf wandelen met de Heer Jezus. Dan heeft Jezus het over woorden. Dat staat ook al in Spreuken 18, vers 21. Woorden hebben macht over leven en dood. En wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Woorden hebben macht over leven en dood. Woorden kunnen iemand zo de grond indrukken, zo kleineren, zoveel schade in de geest toebrengen. En het gebeurt heel veel. Al die kinderen die nou in de jeugdzorg zitten en geen uitweg hebben, die hebben dingen toegeworpen gekregen met woorden: je bent waardeloos. Dat zijn leraren, dat zijn begeleiders, soms zijn het ouders, het zijn instanties, het zijn vrienden. Je bent waardeloos, je deugt nergens voor, je bent niks, er komt niks van je terecht. En als je dat hoort, dat heeft een impact. Dat is niet zo van, oh joh, laat maar schieten. Nee, dat blijft hangen. En kijk uit met je woorden, zeker naar degene die dichtbij je staan. Woorden kunnen ook opbouwen. Woorden kunnen juist leven geven. Woorden kunnen bemoedigen. Woorden kunnen mensen nieuwe energie, nieuwe oprichten. Uit een ziekbed, uit een depressie. Woorden ten leven. Spreek woorden ten leven. En kijk uit met de woorden die niet goed voor mensen zijn. Jezus zegt, van elk verkeerd woord zul je rekenschap moeten afleggen. Als ik terugkijk op mijn eigen leven, en dan gaat het om hoe ga je om met je geld, hoe ga je om met je ogen, hoe ga je om met je handen, hoe ga je om met je voet, hoe ga je om met je woorden, dan ben ik kansloos voor het eeuwige leven. Dan ben ik gewoon, heb ik gewoon geen toegang. Dan is het voor mij onmogelijk. Die discipelen zeggen, van wie kan het eeuwige leven nou ooit ingaan? Wie kan er nou ooit deel krijgen aan de opstanding? En dan komt Jezus met hele troostvolle woorden. Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En de kern van deze uitspraak is, een mens kan onmogelijk het eeuwige leven ingaan op eigen kracht. Niet met geld, niet met macht, niet met goede werken. Het is onmogelijk. Het is dus niet meer een actie van wat moet ik doen? Welke actie, welke wetten, welke regels moet ik uitvoeren? Het is een geloofsovergave en een geloofsactie. En dat maakt, en daarom maakt God het mogelijk. Hoe maakt God het mogelijk? Er moet gerechtigheid geschieden. En gerechtigheid betekent dat verkeerde dingen, zonden, misdaden moeten worden bestraft. En als dat gebeurd is, dan is er heeft gerechtigheid plaatsgevonden. En die gerechtigheid is bewerkt door Jezus aan het kruis op Golgotha. Daar is de straf over al het onrecht voltrokken. Want dat heeft Jezus helemaal volbracht. Misdaad, zonde, dat moet gestraft. Dat vindt, eigenlijk ieder mens vindt dat. Ieder mens vindt, ja, maar we moeten wel eerlijk leven naar elkaar. En als je dingen doet die verkeerd zijn, dan moet dat rechtgezet worden. En een dier denkt daar helemaal niet over na. Een kat die een muis doodmaakt voor de lol, die denkt niet van, oh jee, nou word ik door een ander beest aangesproken, van dat had ik niet moeten doen of zo. Dat hoort er gewoon bij zijn aard, bij zijn instinct. Maar een mens heeft dat wel. En hoe komt het nou dat een mens dat wel heeft en een dier dat niet heeft? Nou, dat komt niet van de evolutie. Dat komt omdat dat is ingeschapen. Een geweten, een gevoel van rechtvaardigheid. Wat mensen hebben ontvangen van God. Van, dit hoort eigenlijk niet. Dat moet je niet doen. Je moet eerlijk met elkaar omgaan. En dat is een ingeschapen iets. En daarom vindt ieder mens wel van dat moet, onrecht moet gestraft worden. En wij moeten dus gerechtvaardigd worden. En als wij nou kijken op Jezus en God zegt, kijk, deze mens die geboren is en verwekt is door mij en geleefd heeft zonder ook maar enige keer iets verkeerds te hebben gezegd, te hebben gedaan. Deze mens die helemaal mijn wil heeft gedaan, tot op het kruis gehoorzaam is geweest. Deze mens die het niet verdient, die ga ik laten offeren. Die breng ik als schuldoffer voor ieder die hem aanvaardt. Voor ieder die zegt, ik ben daar dankbaar voor. Ik weet van mezelf dat er dingen zijn die niet kloppen in mijn leven. En ik zou het oordeel moeten ontvangen. Maar ik kan bij hem komen. En dan word ik vrijgesproken. Dan word ik vergeven van alles. Dat is voor ieder mens. Zelfs voor Poetin. Ja, ik zeg dat met enige moeite. Want ik heb dan ook het idee van, dat zou niet mogen. Maar God is genadig. Als de man zich zou bekeren, dan zou hij vrij worden gesproken. En dat vind ik best een ongemakkelijke boodschap, eerlijk gezegd. Maar zo is God. Jezus nodigt uit om met hem te wandelen. Om hem te volgen. Hij belooft, dan kom ik in jouw binnenste wonen. Door de geest. En dan neem je hem mee overal waar je naartoe gaat. En dan is hij bij als je je geld uitgeeft. Als je je spreekt. Als je je handen gebruikt. Als je je voeten gebruikt. Dan is hij erbij. En dan gaat hij het leiden. En dan gaat er nog wel eens wat fout, omdat je niet altijd goed luistert. Maar dan is er altijd vergeving. Altijd kan je weer bij hem komen en zeggen, Heer, ik heb het verprutst. En elke zonde die beleden is, die is weg. Die is helemaal weg. En je zal dus nooit in het oordeel komen als je bij hem blijft. Je gaat dan de juiste woorden spreken. Je besteedt je geld aan de goede dingen waar God zijn zegen aan verbindt. En dan ga je ook merken dat het jou een gevoel van geluk, van tevredenheid geeft. Jezus biedt jou een leven aan dat vol is van zijn heerlijkheid en van zijn kracht. En dat betekent dat je wel je kruis op moet nemen. En aan een kruis, daar sterf je aan. En dat betekent dat dat oude bestaan van jou, dat oude denkwereld, die oude gedachten, die oude wat je met je aan je cultuur hebt meegekregen, je gewoontes enzovoorts, die gaan dan sterven en er komt iets nieuws voor in de plaats van de Heere God, van Jezus. Een leven wat ook doorgaat tot in de eeuwigheid. En een gevolg is dat je momenten zult ervaren in alle omstandigheden toch van een vrede van God die je niet meer kan begrijpen, die elk verstand te boven gaat. En je gaat een erfenis ontvangen die zoveel ruimer is dan alles wat je op deze aarde kan gaan weggeven en kan gaan besteden en kan los gaan laten. Loslaten is dus een ontzettend belangrijk iets in ons leven. Loslaten alles wat boven Jezus uitkomt. Als je dat doet, dan verzamel je schatten in de hemel. Jezus zegt in Matteüs 6, vers 19, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg, dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot nog roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Die jonge man die had een schat op aarde. En Jezus zegt, verkoop het nou maar, ga achter mij aan en je zult een schat in de hemel hebben. En daar blijven ze altijd. Hoe rijk je ook bent, hoeveel schatten je ook hebt, je laat ze toch een keer achter. En in Prediker staat, je kan nog zo rijk zijn, maar wie weet nou wat jouw nageslacht daarmee gaat doen? Misschien gooien ze allemaal wel over de balk. Nou, dan kan je het beter nu zelf besteden en zorgen dat je schatten in de hemel gaat verzamelen. De meeste van ons zijn al lang bekeerd en leven we al lang in een geloofstraditie. We komen hier samen elke week, soms elke woensdag erbij en we doen onze ding. En de meeste van ons zijn ook nog van die babyboomers die na de Tweede Wereldoorlog, nou ik denk iedereen wel na de Tweede Wereldoorlog is geboren, een goed pensioen. De meeste hebben het aardig voor elkaar en dat is ook een traditie aan het worden, ons leven. We moeten uitkijken dat we niet in een sleur vervallen, dat het niet een traditie is. We kijken wel eens neer op die traditionele kerken, maar laten we zelf vooral voorzichtig zijn dat wij geen traditionele evangelische gemeente worden. Laten we blijven zoeken naar de kracht van boven, naar de kracht van de geest, naar het blijven opzien naar hem die boven alles staat en die ons alles geeft wat we nodig hebben. Het is zo belangrijk dat we ons gemakkelijke, comfortabele manier van leven, dat we dat niet boven Jezus gaan stellen. En we hadden het in de voorbeden, vermeldde iemand van, ja, we klagen al gauw, want de gasprijzen gaan omhoog, de benzineprijzen gaan omhoog. En dat is wel zo, maar wat hebben we het nog goed allemaal met elkaar? En laten we Jezus boven al die dingen stellen. Laten we maar gaan kijken naar al die mensen, broeders en zusters, die dat niet zo goed hebben. En die misschien wel in een oorlogssituatie zitten. Of in vervolgingen leven. We luisteren ook heel graag naar die positieve boodschap van die liefdevolle, die genadige God. Die alles maar vergeeft. En dat is allemaal waar. Maar hij vraagt ook iets van ons. Hij vraagt, zet mij bovenaan. En als je ouder geworden bent en misschien niet meer zo actief kunt zijn, één ding kan altijd en dat is gebed. En Maureen sprak 2 weken geleden, heeft ze verteld over een droom die ze had en ze heeft een oproep gedaan om te bidden voor de gemeente. En te bidden dat Gods kracht weer zichtbaar wordt, dat dit een stad op een berg wordt waar mensen naartoe stromen, waar ze uitkomst vinden voor hun geestelijke en misschien een lichamelijke nood. En dat is dan niet een gebed van, oh ja, zo bedoelde Maureen het niet. Van eventjes op een lijstje van, oh ja, even bidden voor de gemeente. En dan het volgende, even bidden voor Heere zegen deze spijzen, amen. En dan nog even, oh ja, even voor de Oekraïne, Heer, want het is zo zielig voor die mensen daar. Nee, bid met je binnenste, bid met je hart. Zoek, vraag om de Heilige Geest om je daarin te leiden, zodat je werkelijk met je er een gebedszaak van maakt met je hart, ook voor de gemeente. En dat kan altijd. Soms moet je dingen opgeven. De ene keer veel, de ene veel, de andere weinig. Maar er is een enorme beloning. Petrus, die vraagt op een gegeven moment in dat verhaal wat we hebben gelezen aan de Heer Jezus, Heer, we hebben alles opgegeven. Ja, ik denk dat hij zal zeggen, ja Peter, ja Heer, ik was visser. Maar ik heb al in geen 3 jaar meer een hengel vastgehouden. Ik had een boot, maar die is er niet meer. Ik had een vrouw. En die zie ik alleen maar als we met een evangelisatieactie ergens in Galilea komen. Ik heb alles opgegeven, wat nu? En dan zegt Jezus, je zult op tronen zitten om de stammen van Israël te beoordelen. En wat je hebt opgegeven, dat ga je 100-voudig terugkrijgen. Misschien in dit leven, nou Petrus niet. Misschien zeker in het eeuwige leven bij de opstanding. Aan het eind van zijn leven, aan het eind van Jezus' bediening op aarde, heeft hij nog 1 keer een gesprek met Petrus. En dan zegt Jezus, even kijken, voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgoorde u uzelf en liep u waarheen u wilde. Toen je jong was, toen vulde jij je eigen leven in. Je deed gewoon wat in jou opkwam. Je was visser, je ging vangen, je ging uit, je ging doen wat in jou opkwam. Je koos je eigen weg. En dan staat er maar, als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en brengen waarheen u niet wilt. En Petrus heeft dat meegemaakt en Paulus ook en al die apostelen. Ze kwamen op plekken waar je liever niet bent, in de gevangenissen, echt geëxecuteerd. En kan de prijs zijn die je moet betalen. Veel van onze broeders en zusters betalen die prijs. En daar mogen we ook aan denken. Wij leven in een vrij land. Misschien zijn we wat bang geworden nu voor oorlogen of zo. Maar we leven in een vrij land. En we hebben een Heer die alles onder controle houdt. Maar wel vraagt, zet mij bovenaan. En je beloning zal geweldig zijn. Amen.